Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar s' Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. We noemen dit Psalm 1, vers 1. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het tweede hoofdstuk. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu. Galaten 2. Daarna ben ik, na 14 jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen, en in het bijzonder degenen die in achting waren, opdat ik niets enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Voor de welke wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelve ik ook benaastigd heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde, dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, vers 3. Gemeente, vanmiddag wil ik voor u met Gods hulp een catechismespreek lezen van dominee P. Melis. En aan de beurt van behandeling is zondag 24, die we eerst aan u voorlezen. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Antwoord. Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord. Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dan willen we nu samen zingen van Psalm 19, het vierde en het zesde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans. En ook vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt, Psalm 19, vers 4 en vers 6. Thank you. Gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons bij zalig worden zonder eigen verdiensten. We willen met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste een ontdekkende les. Ten tweede een schijnbare tegenstrijdigheid. En ten derde een heilige vanzelfsheid. Zalig worden zonder eigen verdiensten. Ten eerste een ontdekkende les, vraag en antwoord 62. Ten tweede een schijnbare tegenstrijdigheid, vraag en antwoord 63. En ten derde een heilige vanzelfsheid, vraag en antwoord 64. Gemeente, in zondag 23 is gehandeld over de baten van het geloof. Het ging over de rechtvaardigmaking van de zondaar voor God. We hebben gezien dat een mens alleen om de verdiensten van Christus zalig kan worden. De zaligheid en de weldaden die Christus voor zijn gemeente heeft verdiend, kunnen en mogen alleen door het geloof worden omhelst. We hebben ook gezien dat een goddeloze wordt gerechtvaardigd en dat al het werk van de kant van de mens geheel wordt afgesneden. Alleen de ene geldende gerechtigheid van Christus redt van de dood. Er komt niets van een mens in aanmerking. Het is alles uit hem, alleen door het geloof, alleen door de verdiensten van Christus kan een mens zalig worden. In zondag 24 gaat de Heidelberger Catechismus daar nog wat dieper op in. Is er geen mogelijkheid dat de mens toch nog iets aan zijn zaligheid doet? Is er geen gaatje te vinden waardoor de mens zelf toch nog wat kan bijdragen? Waarom doet de onderwijzer dit? Het was toch duidelijk dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood en dat al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed? Hij doet dit omdat een mens in dit opzicht zo hardleers is. Ook na ontvangen genade probeert de mens elke keer weer om zelf iets te zijn. Hij probeert om de Here iets toe te brengen wat hem zou kunnen behagen en waardoor hij in goedgunstigheid op hem zou neerzien. Het zit in ons bloed om zelf wat te doen. Daarom gaat de onderwijzer er nog meer aandacht aan besteden. De mens ligt dood in de misdaden en de zonden. Hij is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is een leerstuk, gemeente, waarvan wij zeggen dat we het ermee eens zijn, maar ons hart spreekt een andere taal. Als ik dood ben in de misdaden en de zonden, dan betekent dit dat ik absoluut niets meer goed kan doen, althans wat goed is in Gods oog. Het is natuurlijk niet onverschillig hoe een mens leeft, dat begrijpen we allemaal. Maar dat er bij mij vandaan niets meer komt wat echt goed is, gaat dwars tegen mijn bestaan in. Ik wil nog wel belijden dat ik een heleboel verkeerd doe, maar dat ik alles verkeerd doe en dat alles zonde is wat ik doe, dat kan ik niet geloven en daar wil ik ook niet aan. Daarom is deze leer hard voor het vlees. Deze reden is hard, zeiden ze tegen de Heere Jezus. Wie kan dezelfde horen? De onderwijzer gaat uitleggen dat we echt dood zijn in de misdaden en de zonden. Daarom vraagt hij, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het gaat dus over goede werken. We moeten onder goede werken niet de werken verstaan die u en ik goed vinden, maar dan gaat het over de werken die God goed vindt, waar God zijn goedkeuring over geeft. In zondag 33 gaat de onderwijzer er nader op in wat goede werken zijn. Goede werken zijn uit het geloof, naar Gods wet en tot Gods eer. Dus goede werken zijn alleen te verrichten vanuit het ware geloof. En dan komen we weer bij iets wat tegen ons bestaan ingaat. Het betekent dat een onbekeerd mens helemaal geen goede werken kan doen. Wat is het ingrijpend dat ik van nature niets kan doen wat goed is in Gods oog? Goede werken, dus werken die de Heere goed vindt, zijn vruchten van het ware geloof. Het zijn vruchten die door de arbeid van Gods geest in het hart van een mensenkind voortgebracht worden. Wij worden allemaal geroepen om goede werken te doen. Want de Heere heeft ons geschapen met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. We hadden het vermogen om te leven tot de eer van zijn naam. Dit vermogen zijn we kwijtgeraakt. Maar de eis om tot Gods eer te leven is niet veranderd en ligt nog steeds op ons. Wij moeten werken voortbrengen van bekering en van geloof die God aangenaam zijn. Wij zijn er niet mee klaar door te zeggen dat het in deze zondagsafdeling alleen over bekeerde mensen gaat en over de vruchten die zij mogen voortbrengen. We kunnen niet zeggen, ik val hier buiten, want ik ben onbekeerd. Nee, het gaat over ons allemaal. Want wij worden allemaal geroepen om ons leven in de dienst van de Heere te besteden. Wanneer we moeten belijden dat wij nog onbekeerd zijn, moeten we des te meer de Heere aanlopen als een waterstroom. Heere, het ging over goede werken die voortgebracht moeten worden als vruchten der dankbaarheid. Maar Heere, ik ben onbekeerd en ik kan geen goede werken voortbrengen. Ik heb gehoord dat een goed werk een werk is dat wordt voortgebracht uit het geloof en ik mis het waar zaligmakende geloof. Heere, zou u dat ware geloof in mijn hart willen werken? Opdat ik vanuit dat geloof, gewerkt door Gods geest, vruchten van bekering en geloof mag voortbrengen. Het gaat dus ook over u en over jullie. Al moeten wij bekennen, en wat is dat ingrijpend, dat wij onbekeerd zijn. Maar het gaat ook over Gods kinderen, die goede werken als vruchten van het geloof mogen voortbrengen. Onze onderwijzer vraagt, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Waarom kunnen mijn goede werken niet de grond zijn van mijn rechtvaardigheid voor God of een stuk daarvan? Eigenlijk is de vraag, waarom kan de rechtvaardigmaking voor God niet voortvloeien uit de heiligmaking? Waarom kan ik niet vanuit mijn werken gerechtvaardigd worden voor God? Waarom kunnen mijn goede werken niet iets toebrengen? Nee, het hoeft niet alles te zijn, maar dan toch een stuk daarvan. De onderwijzer geeft antwoord en zegt, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Hij zegt aan welke voorwaarden de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, moet voldoen. In de eerste plaats moet die gerechtigheid gans volkomen zijn. Deze gerechtigheid houdt in de volledige betaling van de schuld, en God kan niet met een gedeeltelijke betaling genoegen nemen. De eisende gerechtigheid van God vanwege de zonde moet volkomen genoeg worden gedaan. Waarom? Wel, als de Heere genoegen zou nemen met een gedeeltelijke betaling van de schuld, zou hij ophouden God te zijn. Want dan zou hij een van zijn deugden, de deugd van zijn gerechtigheid, tekort doen. In de tweede plaats staat er dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. Het betekent dat de gerechtigheid volkomen in overeenstemming moet zijn met Gods heilige wet. Dus dat betekent niet alleen in uiterlijke zin. In alle stukken moet de gerechtigheid gelijkvormig zijn aan Gods wet. Dan komen we bij de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles en uit de liefde tot God ook de naaste als mijzelf. Het betekent dat de goede werken moeten gebeuren uit liefde tot God en uit liefde tot mijn naaste. Als de onderwijzer de twee voorwaarden, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig, heeft genoemd, gaat hij zeggen hoe het met de beste werken van een mens is. Wat zegt hij daarvan? En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Onze beste werken zijn onvolkomen. Die zijn niet vol voor God. Er mankeert altijd wel wat aan. Ook zijn ze met zonden besmet en bevlekt. Er kleeft altijd iets van ons aan. Dat is een hele les op de leerschool van de Heilige Geest. Als God u ontdekt aan uw zonden, gaat u leren dat u niet voor God kunt bestaan, omdat u tegen hem hebt gezondigd. Maar als de Heere u eraan gaat ontdekken dat ook uw beste werken niet voor God kunnen bestaan en uw gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, dan moet u leren om alles te verliezen waaraan u zoveel waarde hechtte en waarvoor u zoveel gaf, uw gebeden, uw tranen, uw aangename gestalte, uw doen en laten, uw meeleven met anderen enzovoort. Het is allemaal niet vol voor God. Er kleeft zonde en gebrek aan. Leg Gods wet er eens naast en vraag uzelf af: heb ik het gedaan omdat ik God lief had boven alles en mijn naast als mijzelf? Of deed ik het uit eigen liefde? Deed ik het uit eigen behoud en tot eigen eer? Och, ons ik staat altijd vooraan als het gaat over het voortbrengen van de vruchten van bekering en geloof. Wat is het een pijnlijke en een ontdekkende les. Maar als ik mag leren dat er van mij niets bij kan, omdat het met zonde bevlekt en besmet is, is het ook een profijtelijke les. Bent u er al achtergebracht in uw leven, gemeente, dat het zo met u is gesteld? Of denkt u heimelijk dat u nog wel wat kunt doen, waarmee u God tevreden kunt stellen? Denkt u nog altijd dat er in uw leven wel wat wordt gevonden waar de Heere blij mee kan zijn? Dan moet ik u teleurstellen. Want er wordt in ons niets meer gevonden waar God blij mee is. Weet u waar hij alleen blij mee is? Met zijn eigen werk. Daarin wordt hij verheerlijkt. En daar verblijdt en verheugt hij zich in. Maar nooit meer in uw werk. Alles wat een mens doet is te kort en ongenoegzaam om voor God te kunnen bestaan. Wat een harde leer is dit. Wat is die reden hard zeggen of denken we bij onszelf, ja? Deze leer is wel hard voor ons vlees. Maar toch heel profijtelijk, stel u voor dat u wel iets moest doen. Stel u voor dat de Heere iets van u vroeg dat zou kunnen meetellen in de weegschaal van zijn gerechtigheid. Ik moet u zeggen, als dat waar zou zijn, zou er geen mens zalig worden. Want u ligt dood in de misdaden en de zonden. Op alles wat bij mij vandaan komt, staat de dood geschreven. Hoe mooi het ook blinkt en hoeveel waarde ik er ook aan hecht, maar het heeft geen waarde in de weegschaal van Gods recht. Op de leerschool van de Heilige Geest laat de Heere mij zien dat persoonlijk en ambtelijk alles schuld is. Wanneer het van onszelf kwam, is er niets bij geweest tot eer en verheerlijking van Gods grote naam. Wat is dit een ontdekkende les? Maar in de tweede plaats ook een schijnbare tegenstrijdigheid. Onze onderwijzer gaat verder. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Er staat toch in de Bijbel dat de Heere goede werken wil belonen in dit leven en ook na dit leven? Dat is waar. Want er staat dat in het houden van Gods geboden grote loon is. Dit geldt ook in het natuurlijke leven. Het is echt niet onverschillig hoe wij leven. Wanneer wij met alle gebrek en tekort ons leven proberen in te richten naar de geboden van de Heere, dan wil de Heere daar zijn zegen over gebieden. Dat geldt ook in de tijd waarin wij leven, met alle gevaren en verleidingen die er zijn, en met alles in de wereld wat ons aftrekt van God en zijn heilige wet, in ons jonge leven, maar ook als we midden in het leven, midden in de maatschappij, midden in een gezin staan, zijn de verleidingen en de afleidingen groot om mee te gaan in de maalstroom van de wereld. We nemen er allemaal wat van mee, maar het is een groot goed Als we in alle eenvoud proberen te wandelen naar de geboden en de inzettingen van de Heer. Dat wil Hij met zijn zegen bekronen. We hebben daar ook Bijbelse voorbeelden van. Wanneer ze in Israël hun godsdienstplichten waarnamen, wanneer ze de hoge feesten hielden, wanneer ze naar de Heere en zijn sterkte vroegen, gebood de Heere zijn zegen over het volk. Dat geldt vandaag nog. En daarom, gemeente, wanneer in ons vaderland Gods geboden en inzettingen meer en meer worden verlaten, mogen we wel vrezen dat de Heere zijn hand ook in uiterlijke zin van ons volk gaat aftrekken en dat zijn oordelen zullen komen, want de Heer is geen ledig aanschouwer van de zonde. Dat geldt ook wanneer ik in mijn persoonlijk leven leg naast de normen en de waarden van Gods woord. Er wordt veel gesproken over normen en waarden. Hoe richt ik mijn leven in? Hoe ver kan ik hierin meegaan en hoe ver daarin? Wat mag er nog wel en wat net niet meer? Zo is de mens vaak bezig om de grenzen te verkennen. Ook is een mens vaak bezig om de grenzen van Gods woord te verleggen. Ja, we leven toch in een heel andere tijd dan 20 jaar geleden. Een mens is ook een kind van zijn tijd. En we moeten toch met de tijd mee? Inderdaad, we zijn kinderen van onze tijd en we moeten door de wereld. Maar we hebben wel de normen en de richtlijning van het woord van God. Daar moeten we naar vragen en naar die normen en waarden moeten we ons leven richten en inrichten. Daarover wil de Heere ook in de uiterlijke zin zijn zegen gebieden. Maar het gaat hier veel dieper dan het uiterlijke. Het gaat over de goede werken. Het gaat over de vruchten van het allerheiligst geloof die voortgebracht mogen worden vanuit de arbeid van Gods geest in het hart van een mens. We hebben gezien dat er vanuit de mens nooit meer een goed werk voorkomt, ook na ontvangen genade niet. Wanneer we goede werken mogen verrichten, zijn dit geen werken van onszelf, maar van de geest Gods in ons hart. Hij doet ons wandelen in de geboden des Heren en in de vrezen des Heren. Aan de ene kant wordt gezegd dat de goede werken niet meer meewerken aan de gerechtigheid of een stuk daarvan zijn. Aan de andere kant zegt de Heere dat Hij de goede werken wil belonen in dit leven en ook na dit leven. Strijdt dat niet met elkaar? Daarom hebben we onze tweede gedachte een schijnbare tegenstrijdigheid genoemd. Inderdaad, het is een schijnbare tegenstrijdigheid. Hoe is het met de goede werken die God in dit leven en in het toekomende leven wil belonen? De onderwijzer zegt, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Dus wat de goede werken betreft, kan een mens niets verdienen. En hij hoeft ook niets meer te verdienen. Want Christus heeft voor zijn gemeente alles verdiend voor de tijd en voor de eeuwigheid. Er is dus helemaal niets meer te verdienen door de mens, want alles is aangebracht. Die beloning geschiedt echter niet uit verdiensten, maar uit genade. De Heer is dit niet verplicht, maar Hij doet het uit louter genade, uit louter goedertierenheid. In het leven van de kerk des Heren wordt het zo'n wonder dat de Heer dit wil doen. Zulke mensen die deze vruchten mogen voorbrengen, slaan zichzelf niet op de borst en zeggen niet, dit heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Dit goed werk heb ik vandaag gedaan en gisteren heb ik ook nog een goed werk gedaan. Nee, zo is het niet in het leven van zulke mensen. Want we hebben al gezegd dat die werken niet bij hen vandaan komen. Ze zeggen juist, Heren, wanneer er iets in mij wordt gevonden wat u kan behagen, is dat niet mijn werk. Maar dan is dat uw werk in mijn hart. Het is het werk van uw geest die mij die vruchten van geloof en bekering liet voortbrengen. U begrijpt wel dat zulke mensen helemaal niets voor hun goede werken geven. Het is alleen Gods goedheid dat ze deze vruchten mogen voortbrengen. De Heere wil die belonen in de tijd. Met andere woorden gezegd, Wanneer een kind van God dicht bij de Heere mag leven, laat de Heere dat ook merken. Daarvan zijn ook duidelijke voorbeelden in de Bijbel. U komt kinderen van God tegen die dicht bij de Heere leefden. En later leefden ze weer ver bij de Heere vandaan. Ook de innerlijke gestalte van de ziel was zo'n groot verschil. Wanneer David heeft gezondigd en dan zwijgt, schrijft hij dat zijn beenderen verouderd werden in zijn brullende ganse dag. Maar als hij op een andere tijd dicht bij de Heere leefde, mocht hij de goedertierenheid en de gunst van de Heere kennelijk ervaren. We gaan dit met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. De kerk des Heeren wordt dikwijls vergeleken bij een gezin. In een gezin zijn grote kinderen en kleine kinderen. Kinderen kunnen gehoorzaam en ook wel eens ongehoorzaam zijn. De ervaring van een gehoorzaam kind en van een ongehoorzaam kind kan heel verschillend zijn. Een gehoorzaam kind ervaart vaak de liefde van de ouders. De ouders hebben een ongehoorzaam kind ook lief, maar dat kind moet bestraft worden. Het moet zich aan de regels houden en gehoorzaam zijn. Daarom heeft een ongehoorzaam kind in de beleving soms een heel andere vader en moeder dan een gehoorzaam kind. Zo is het ook in het Rijk van de Genade. Wanneer de kinderen van God met alle gebrek en tekort in de wegen des Heren proberen te wandelen, mogen ze de goedkeuring van de Heren ervaren. Maar als ze van de weg des Heren af zijn, houdt de Heren nog steeds van hen, jawel, want hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Maar dan moet hij wel hen terechtbrengen en de roede wel eens gebruiken om hen weer in het rechte spoor te brengen. Daarom wil de Heere de goede werken in dit leven belonen. De Heere wil de goede werken ook in het toekomende leven belonen. Dat wil zeggen in de hemel, in de eeuwige heerlijkheid. Er zijn geen woorden voor om uit te drukken wat de hemelse heerlijkheid is. Die is volkomen, die is volmaakt en daar mankeert helemaal niets aan. Toch zal er in die heerlijkheid trap en mate zijn. De Heere heeft daarvan in zijn woord getuigenis gegeven. In het boek Daniël lezen we dat de leraars zullen blinken als de glans des uitspansels. Dus er zullen er zijn die in de hemel met meer heerlijkheid bekleed worden dan anderen. Ik denk ook aan wat de Heere Jezus heeft gezegd. Als ze aan de hemelpoort zullen komen, zal hij van velen zeggen, ik heb u nooit gekend. Maar er zullen er ook zijn die zullen uit de mond van de Heere horen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer en waar hebben wij dat gedaan? Dan zal hij tot hen zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. De Heere weet hoe wij over deze aarde gaan. We zouden allen wel aan de Heere moeten vragen of wij, gewerkt door Gods geest, de vruchten mogen leren voortbrengen die hem aangenaam zijn. Maar in het bijzonder is de kerk des Heeren geroepen om hun leven te besteden in zijn dienst, om zijn naam te verheerlijken, om zijn lof te vertellen en groot te maken. Ach Heere, bij mij wordt het niet gevonden. Maar zou ik het mogen doen uit kracht die u verleent? Zou ik het mogen doen vanuit dat allerheiligst geloof? Zou ik het mogen doen vanuit de liefde tot u en tot de medemens op de weg en reis naar de eeuwigheid? In de derde gedachte letten we op een heilige vanzelfsheid. Maar eerst zingen we samen Psalm 25 vers 4 en vers 5. S Heeren goedheid kent geen palen, God is rechter, zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt ook in het vijfde vers, Psalm 25, vers 4 en vers 5. Ten derde een heilige van zelfsheid. De onderwijzer vraagt, maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Wanneer u zegt dat een mens er niets aan kan doen, dat alles wat u doet tekort is, dat u niets van aan uw zaligheid kunt afdoen of toedoen, dat zelfs uw beste werken onvolkomen en met zonden bevlekt zijn, maakt het dan uit hoe een mens leeft? Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Dat er zorgeloze en goddeloze mensen zijn, is een ding dat zeker is. Wij moeten ons afvragen of we daar niet bij horen. Wat zijn eigenlijk zorgeloze mensen? Het zijn mensen die zomaar over de wereld reizen, soms best godsdienstig. En die zeggen, de Heere moet me bekeren. Ik kan daar zelf niets aan doen. Die mensen zijn met een rechtzinnige waarheid zorgeloos. en ten diepste goddeloos. Want ze maken misbruik van de leer van vrije genade. Daar verschuilen ze zich achter en ze slaan er geen acht op dat de Heere tegen mij, tegen u en tegen jullie zegt, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde. Als u moet bekennen dat u nog onbekeerd bent, kunt u dan nog rustig en zorgeloos leven? Ja, maar ik denk er wel eens over. Ik ben er wel eens mee bezig, maar ik heb zoveel te doen. Ik heb een drukke baan en ik werk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Toch bent u dan, wanneer het gaat over de eeuwigheid, zorgeloos en daarmee ten diepste goddeloos. Maar dat wordt u niet door deze leer gemaakt, nee. Dan maakt u misbruik van de leer van vrije genade. Want wat antwoordt onze onderwijzer? Nee, zei. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat deze leer zorgeloos en goddeloze mensen zou maken, is er zo ver vandaan als het oosten verwijderd is van het westen. Want wanneer de Heilige Geest een mens afsnijdt uit Adam en inlijft in Christus, dan is het onmogelijk dat zo'n mens geen vruchten zou voortbrengen van geloof en van bekering. Al is er wat dat betreft het voortbrengen van deze vruchten veel verschil. Al kan het heel onderscheiden liggen op welke manier die vruchten worden voortgebracht, maar ze worden voortgebracht. Wanneer de Heere in mijn hart komt, komt ook de begeerte om hem te dienen en te vrezen, omdat hij het zo waard is. Dan komt er een hunkering in mijn hart om mijn leven te gaan besteden in de dienst van de Heere. Ik ga naar de dienst van de Heere haken. Ik ga naar zijn dienst vragen, om één voorbeeld te noemen. Als de Heere in uw leven komt, hoeft niemand meer tegen u te zeggen dat u naar de kerk moet gaan. Als de deuren van Gods huis open gaan, dan bent u er, want dat is de plaats waar de Heere werkt. Dan gaat u naar Gods huis met de bede in uw hart, Heere, u geeft dat ik naar uw huis mag gaan. Zou uw woord kracht mogen doen in mijn leven? Als de Heere in uw leven komt, hoeft niemand meer tegen u te zeggen dat u alle zonden en ongerechtigheid die er in uw leven is moet uitbannen. Tegenwoordig is het met de moderne media op velerlei manieren mogelijk de zonde aan de hand te houden. Maar niemand hoeft dat tegen u te zeggen, dat u daarmee moet stoppen. Dat u uw ziel daarmee bezondigt. Dat hoeft geen mens tegen u te zeggen, want dat wordt u in uw binnenste gewaar. Gemeente, een ieder van ons weet precies hoe hij leeft. Ik hoef dat allemaal niet op te noemen. Want als ik dat al zou proberen, zou ik nog een heleboel overslaan. Maar u weet voor uzelf wat niet hoort. Dat weet u, want u hebt in uw binnenste een wachtmeester, uw geweten. Als uw geweten nog niet is toegeschroeid, spreekt dit als u de geboden van de Heere overtreedt. En als God in uw leven komt, hoeft geen mens tegen u te zeggen dat u dat niet meer moet doen. Want dan gaat vanzelf. Hoe komt dat? Omdat het onmogelijk is dat iemand die door een waar geloof Christus is ingelijfd, geen vruchten van dankbaarheid zal voortbrengen. En in de nadere oefening, wanneer de Heere in de dadelijkheid iets laat zien wat het hem gekost heeft om mij zalig te maken, als hij mij daar iets van doet ondervinden, dan is het onmogelijk dat ik geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Want dan leeft het in mijn hart, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten, Heere, omdat u mij met uw rechterhand hebt gevat, omdat u mij hebt geleerd en geleid, daarom bent u het zo waardig dat ik heel mijn leven in uw dienst zal besteden, dat ik u zal volgen, dat ik uw voetstappen leer drukken door bezaaide en onbezaaide wegen, door goed gerucht en door kwaad gerucht, opdat uw naam verheerlijkt zal worden, opdat uw koninkrijk mag komen en opdat ik de zalige vrucht zou mogen proeven en smaken. Amen. Heere, wil u uit genade dit woord in onze harten zegenen. Mag het mee naar huis gaan. Mag het nog eens overdacht worden. Mag het voor uw aangezicht nog eens neergelegd worden. En Heere, wil u werken. En wil u ons afbrengen van al onze wettisch werken. Maar wil u ons in Christus inlijven, opdat we vruchten van dankbaarheid mochten voortbrengen. Heere, heb dank voor uw trouwe hulp. Wil u al het zondige uit genade toch vergeven. Wil u ook vanavond in onze midden zijn. Wanneer ook de student hoopt voor te gaan. Voor het eerst in zijn eigen volk. O Heere, zou u hem toch maar alle opzien weg willen nemen. En wil u hem maar doen opzien tot u. Wil u hem de zaken in zijn hart geven, de woorden in zijn mond. Ondersteun hem als van onder eeuwige armen. En wil u hem nog gebruiken, Heere, tot heil van zondaren, tot nut voor uw volk en tot eer van uw grote naam. Heere, ontferm u zich uit genade over een ieder van ons, om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu nog zingen Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83. Eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.